iemand kijkt, als ik alles mag zijn wat ik maar wil zijn, wie ben ik dan? Mm-hmm. Zonder de oordelen van anderen. Ja, dat is best moeilijk om daarover na te denken, want vaak gaan mensen binnen 10 seconden al nadenken over wat een ander vindt. Of hoe anderen daarop zullen reageren als jij in één keer je hart gaat volgen en naar het buitenland gaat verhuizen. Als je baan je op dit moment niet bevalt en je kan, doordat je die baan hebt, je rekeningen betalen. Ga dan creatief nadenken over een oplossing. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je wel je hypotheek kan betalen, maar kun je dan bijvoorbeeld een andere functie op werk krijgen? Of kun je naast je huidige baan een eigen bedrijf starten of als gaan solliciteren bij een ander bedrijf? Wat kun je op dit moment wel doen? En heel veel mensen focussen zich continu op wat ze niet kunnen doen, op wat niet mogelijk is, omdat ze dan maar niet in actie hoeven komen.
Welkom bij de Bewust Genieten podcast. Naast mij zit Tony. Tony Barberio.
Tony Barberio, yes.
Tony Barberio. We gaan het vandaag hebben over een aantal verschillende dingen. Ik ben sowieso benieuwd naar hoe jij bent gestart met alles wat je nu doet. Mm-hmm. Tony zullen de meesten ook wel kennen van jouw podcast, de Barberio podcast. Hele vette podcast, vind ik zelf.
Dankjewel.
Oprecht. En mooie gasten die je uitnodigt, mooie gesprekken. En ik ben benieuwd als eerste, waar kun jij echt bewust van genieten?
Van zijn dingen lopen zoals ik hoop dat ze lopen. Dus toch een beetje vanuit controle, maar ook vanuit succes. En ja, ik werk hard aan dingen die ik belangrijk vind. En als het dan loopt zoals dat ik hoop dat het loopt, dan geniet ik daar wel van. Mm-hmm. Of ik kan echt heel erg genieten van waarde zijn voor mensen. Natuurlijk een beetje cliché, maar wel wat ik doe, waarvan ik op jonge leeftijd al wel blij werd. Om mensen te helpen of om van waarde te zijn. En nu probeer ik dat steeds meer te draaien en ook te genieten van als ik gewoon voor mezelf van waarde ben. Mm-hmm. Dus dat moet wel in balans zijn, maar dat zijn eigenlijk wel een beetje de 3 dingen waar ik echt van kan genieten. Als je succesvol bent, als je van waarde bent voor anderen of als ik gewoon van waarde ben voor mezelf en mag genieten van de dingen die ik heb neergezet. Mm-hmm. En misschien ook wel een beetje in die volgorde.
Oké. En je benoemt succesvol. Wanneer ik succesvol ben, wanneer ben je succesvol?
Als je een bepaalde uitkomst verwacht en dat dan ook redelijk in de buurt komt van wat je verwacht. Dus dat, als je een doel voor ogen hebt om bijvoorbeeld 100 mensen in een jaar te helpen, dat dat dan ook lukt of misschien dat je het nog wel kan overtreffen. Mm-hmm. Als mensen bij je komen met een probleem, dat het ook echt opgelost wordt. Als je een bepaald fysiek doel neerzet om een bepaald gewicht te behouden. In ieder geval in mijn geval, ik wil gewoon lekker op gewicht blijven. Ja, en dat lukt, dan ben je succesvol. Als je gezond bent, dan ben je ook al redelijk succesvol. Dus eigenlijk als ik een jaar heb waarbij ik me gewoon goed voel, 2 keer per jaar misschien een beetje verkouden ben, snel weer hersteld ben, dan ben je ook succesvol. Mm-hmm. In gewoon je lichaam goed verzorgen. Natuurlijk ook een financieel doel om gewoon een comfortabel leven te kunnen hebben. Het is ook wel belangrijk dat je een minimum inkomen in gedachten hebt om de dingen te kunnen doen die je wilt doen. Dan ben je ook wel succesvol. Dus ja, succes is wel vaak gepaard met materialistische dingen, maar daar ben ik niet bang voor om uit te spreken dat dat gewoon wel belangrijk is om van bepaalde zaken te genieten. Van rekeningen kunnen betalen, van uit eten kunnen wanneer je wilt, dingen kunnen kopen als je dat wilt. Of niet. Een leuke auto te kunnen rijden waar ik veel plezier aan beleef. Dus ja, ik denk dat dat in ieder geval wel het succesvol stukje is. Maar ook succesvol in de zin van of ik dus mensen echt kan helpen als ze met een probleem bij me komen. Dus dat is ook een hele belangrijke factor van succesvol zijn. Als je merkt dat mensen na een sessie aangeven dat ze heel blij zijn met de inzichten. Mm-hmm. Dat ze tastbare handvatten hebben waar ze mee aan de slag kunnen. Dan is dat ook een vorm van succes. En als ik daar dan weer van kan genieten, dus als ik een middag thuis ben, dat ik echt gewoon lekker kan doen wat ik wil, lekker kan ontspannen, dat ik terug kan kijken op een geslaagde week. Mm-hmm. Ik vind succesvol zijn ook dat je met plezier elke dag uit bed stapt en dat je met een voldaan gevoel naar bed gaat. Mm-hmm. Dat zijn wel belangrijke thema's voor mij.
Mooi. Oké, dus eigenlijk op heel veel verschillende vlakken.
Het is maar net wat er speelt op dat moment. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden waren er weer andere dingen die voor mij dan succes...
Zoals?
Nou, misschien wat meer zakelijk. Echt zakelijk succes. Pand kopen en een draaiende gym hebben. Groeien. Vooral naar de buitenwereld een succesvol gym uitstralen. Wat natuurlijk een stukje ego is, maar ook een stukje marketing. Als je een succesvolle gym uitstraalt, dan komen er natuurlijk ook meer mensen op af. Mm-hmm. Dan wanneer nooit iemand komt.
Ja.
Als het een beetje verlaat is, dat schiet niet op. Dus ja, je probeert een bepaald succes uit te stralen. En het is ook natuurlijk een positieve mindset die je ook wel helpt. Maar het verandert elk jaar weer wat succes is. Mm-hmm. Het verandert ook elk jaar weer wat geluk is bijvoorbeeld. Ja, 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 of gezondheid.
Ja. Ja.
Dus dat is gewoon iets wat continu in beweging is.
Mooi is dat eigenlijk inderdaad. Hoe vaak eigenlijk je waarheid over iets of waar je van overtuigd bent verandert.
Continu. Ja.
Continu.
Ja.
Mooi is dat. Oké. Okay. Jij bent de podcast gestart. Jij bent begonnen als personal trainer. Je hebt net voordat de podcast begon ook verteld, hè, dat je nu daar nog steeds mee bezig bent, maar dat mm-hmm. je vooral richt op mental coaching
ja.
en op een stuk astrologie.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe ben jij überhaupt begonnen met ondernemen? Mm-hmm. Je hebt een gym gestart. Ben je dat al heel jong begonnen of wat heb jij in het verleden gedaan?
Vooral mijn school niet afgemaakt. Daar begint het bij veel ondernemers. Die merken dat ze op school niet lekker op hun plek zitten. Maar wel ja, in ieder geval in zichzelf geloven. Ik heb altijd wel in mezelf geloofd dat er hele mooie dingen mogelijk waren. Alleen in ieder geval niet op school. Mm-hmm. Dus ben ik heel snel van school afgegaan. Toen ben ik vroeg gaan werken. Toen ben ik eigenlijk het eerste gaan doen wat ik leuk vond. En toen had ik net mijn rijbewijs gehaald. Toen ben ik courierswerk gaan doen. Omdat ik dat op dat moment leuk vond. Ik had net mijn rijbewijs. Dus ik dacht, ja, als ik kan autorijden en betaald kan krijgen, perfect. En dat heb ik 5 jaar gedaan. Mm-hmm. En ik train al vanaf mijn 13e fitness echt. Altijd gevoetbald, maar vanaf mijn 13e fitness ik al. Dus ruim 23 jaar al. En dat is voor mij altijd een soort van uitvlucht waar je gewoon lekker kon afreageren als jonge jongen die tegen dingen aanliep. En je lichaam kon bouwen. Dus ja, je merkte echt dat je gewoon sterker werd, gespierder werd. En dat je meer zelfvertrouwen kreeg. En gewoon je lekkerder voelde. Ook als je een rotdag had, ging je naar de gym en dan voelde je eigenlijk goed.
Ja.
En eigenlijk na 2 jaar dat ik, toen ik courier was, kwam ik er toch wel achter dat er gewoon veel meer mogelijk was voor mij. Dat dacht ik van ja, courier is heel leuk voor nu, maar ik kan meer, ik wil meer. En ik word een beetje depressief van het gevoel dat ik meer kan, maar courier ben op dit moment.
Ja.
Dus dat ging een beetje vreten en dat duurde nog 3 jaar dat ik elke dag in de gym zat en aan het nadenken was op de plek waar ik uiteindelijk heel succesvol zou worden. Maar ik had het toen nog niet door. Dus toen kwam in 1 keer een personal trainer binnenlopen. Toen was ik denk ik 23 of begin 20 ergens. En toen zag ik een personal trainer. En toen ben ik eigenlijk gaan vragen van, hey, wat doe je en hoe kun je personal trainer worden? En toen heeft hij dat uitgelegd en dan kon je binnen 6 maanden een personal training opleiding doen. En daar had ik wel oren aan, want ik was niet heel succesvol in school of naar school gaan. Daar had ik ook niet heel veel zin in. En 6 maanden voor iets wat ik toch al leuk vond, kon ik wel opbrengen. Dus eigenlijk wist ik nog niet wat ik wilde worden, maar ik zat elke dag in de gym. En ik was continu bezig met zoeken naar iets waar ik goed in was, wat ik leuk vond en waar ik geld mee kon verdienen. Mm-hmm. En elke dag zat ik in de gym, maar had ik niet door dat dat dus de plek was waar ik dan mijn geld kon verdienen.
Ja. Yeah.
Dus zo is dat eigenlijk gaan rollen. En toen ben ik heel snel van fitnessinstructeur gegaan naar personal trainer, naar een eigen gym. Eigenlijk binnen twee, drie jaar had ik een eigen gym. En toen had ik een eigen plek waar ik mensen kon trainen. En dat ging eigenlijk heel snel. En toen ben ik wat andere trainers gaan aannemen of in ieder geval in gaan huren voor de uren die ik zelf niet meer kon draaien. Dus toen ging het eigenlijk heel hard. En wat ik wel merkte tijdens die personal training uren, dat ik veel met mensen in gesprek ging. Dus waarom lukt het niet om af te vallen? Waarom lukt het niet om je trainingen goed uit te voeren? Of waarom lukt het niet om een gezond leven te leiden? Of een gelukkig leven te leiden? Dus er waren heel veel gesprekken die vonden plaats tijdens de personal trainingen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik steeds meer de oefeningen uitleggen dat wel een beetje had gehad. En dat heb ik al zo vaak gedaan, dat ik veel meer behoefte had aan die diepgang. Waarom mensen niet afvallen? Waarom mensen ongezond leven? Of zichzelf niet op de eerste plek zetten. Dus al die thema's die ik nu behandel met mental coaching, ja, die kon ik tijdens de personal training eigenlijk niet echt behandelen, omdat mensen mij betaalden voor personal training, voor een fysieke training. En dat doe ik nu nog steeds wel voor vaste klanten, maar ik heb nu neem ik eigenlijk alleen nog maar mensen aan voor mental coaching. En als mensen het leuk vinden, dan kunnen we ook de astrologie dan meepakken. Dus de blauwdruk van toen iemand werd geboren. En dat zegt heel veel over iemand als persoon. En waar je gelukkig van wordt. En wat voor jou werkt en wat voor jou niet werkt.
Yeah.
Dus het is maar net welke kant mensen op willen. Maar als je mij nu wilt inhuren, dan kun je mij inhuren als mental coach of als astroloog.
Yeah.
Het kan eigenlijk beide kanten op.
Ik ben wel benieuwd, want je ging dus in gesprek. Ik heb dit best wel al vaker gehoord van mm-hmm. mensen die dan starten met personal training en dan op een gegeven moment een switch willen maken van wat is er nog meer of wat zit er dan achter?
Ja.
Wat viel jou op in die gesprekken waarom het dus niet lukt om bijvoorbeeld een gezond leven te leiden?
Omdat mensen een slechte relatie hebben met zichzelf en daar gaat nog heel veel aan vooraf. Maar het begint allemaal met de relatie met jezelf en die aandurven kijken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die niet afvallen of maar niet naar de gym kunnen gaan, eerst aan de relatie met zichzelf moeten werken. Mm-hmm. En veel mensen die zetten zichzelf op een tweede of derde plek en hebben nog wat pijnlijke ervaringen van vroeger die ze niet helemaal hebben verwerkt. Ze hebben niet de juiste baan of ze hebben niet de juiste relatie met een partner of met vrienden. Ja, of ze hebben dus niet de juiste relatie met zichzelf en dat komt elke keer terug. En alle mensen die bereid waren om die thema's aan te kijken en daar wat voor te doen, die waren succesvol. En er zijn ook mensen die gewoon succesvol zijn omdat ze een knop kunnen omzetten. Maar dat kun je maar een beperkt aantal keer doen voordat je of dat zat bent of je dat trucje niet meer kan uithalen. Yeah. Dat het gewoon, het komt een keer aan bod, weet je wel. Als je dus te veel eet omdat je een niet emotioneel beschikbare moeder had vroeger en daardoor zelf ook niet goed je emoties kan uiten. En dan kan dat leiden tot overeten. Dan kan dat leiden tot ondereten. Dus er zijn heel veel scenario's mogelijk, maar vaak ligt het probleem wat dieper dan zo simpel minder calorieën eten dan je binnenkrijgt wat iedereen zegt. En iedereen zegt ook, het is makkelijk, je moet gewoon minder eten dan je verbruikt en that's it. Mm-hmm. Maar het is niet zo makkelijk. Het is echt naar binnen keren en die problemen durven aankijken. Dus ik geloof ook niet in mensen die niet afvallen. Ik geloof wel in mensen die niet afvallen omdat ze zich alleen op calorieën richten.
Ja.
Maar je daarbij neerleggen vind ik een hele slechte keuze voor jezelf. Ik vind niet dat mensen moeten afvallen. Maar ik vind wel dat mensen goed voor zichzelf moeten zorgen. Dat ben je aan jezelf en ook je omgeving verplicht.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk in personal training. En veel personal trainers die dus nu personal training doen, of uiteindelijk overstappen naar meer mental coaching, om dat wel mee te nemen.
Ja.
Dat is wel belangrijk.
Ja, grappig, want de personal training of je lichaambouw is eigenlijk maar een oppervlaktelaag die we ook echt kunnen zien.
Ja.
Maar ja, daar zit nog vaak zoveel achter en dat is altijd interessant.
Ja.
Oké, dus jij bent er nu mee gestart. Hoe lang geleden ben je mee gestart?
In 2011. Dus bijna 13 jaar alweer.
Oké, en nu met het stukje mental coaching, hoe lang is dat geleden dat je dat...
Ik deed het al in heel veel trainingen. Ja. Dus ik was al heel veel bezig met mensen fysiek en mentaal coachen. Alleen nu heb ik het echt uitgesproken en echt omgezet van personal trainer ben ik nu echt alleen mental coach. Mm-hmm. En de mensen die klant bij mij waren, die kunnen gewoon klant blijven. En dat zijn gewoon mijn vaste klanten die ik nog echt fysiek train.
Ja.
Maar er zit natuurlijk ook een stukje mental coaching bij. Dus ik ben nu sinds dit jaar echt mental coach, sinds 2023, echt dat ik die switch heb gemaakt. Dat mensen heel duidelijk mij kunnen inhuren als mental coach. En er zit ook nog een stukje achter, is dat voor een personal training traject om fysiek te veranderen, heb je minimaal 6 maanden echt wel nodig om echt een goede slag te maken, om echt fysiek te kunnen veranderen.
Yeah.
Om patronen te kunnen doorbreken. Dus dan heb je het al gauw over een paar €1000 dat je moet daarvoor over moet hebben en moet kunnen betalen om met een personal trainer te trainen. Mm-hmm. En dat mensen die mij langer volgen, die weten dat. Ik ben al heel lang op zoek naar een wat goedkoper product waarbij ik mensen sneller kan helpen. Of in ieder geval de drempel wat minder hoog is. En nu kan ik met mental coaching sessies, kan ik mensen, als ze mijn account volgen, kunnen ze sowieso gratis content, net zoals bij jou, gratis content krijgen. De podcast. Maar ze kunnen ook met 1 tot 3 of misschien 4, 5 sessies kunnen ze al een gigantisch verschil maken.
Yeah.
En heel veel mooie resultaten boeken al. Dus ik ben nu makkelijker te bereiken voor iedereen. Mm-hmm. Dus de investering is veel kleiner om al veel problemen, of die grote problemen aan te pakken. Dus mensen kunnen makkelijker bij mij terecht. Los van alle gratis content kunnen ze nu ook met 1 tot 5 consults, om het even makkelijk te houden, al heel veel resultaat boeken.
Mooi,
dus dat
man.
Scheelt wel, ja. Dus die drempel is gewoon een stuk lager.
Mooi, oké. Ja, ik ben wel benieuwd, ik wil dadelijk naar een stukje astrologie, maar eerst nog even over de podcast. Je bent ermee begonnen, je hebt een heleboel podcasts opgenomen.
Ja.
Wat vind je nou de mooiste podcast, het mooiste gesprek?
Of er echt eentje uitspringt. Het is ook weer een beetje een fase. Dus op het moment dat ik iemand uitnodig, dan kijk ik heel erg uit. Ik heb wel, toen ik vorig jaar Michael Pilarczyk uitnodigde, was voor mij wel echt ook een hoogtepunt. Want dat was echt een soort van doorbraak. Dat ik een hele grote naam kon krijgen. Ja. En al dat investeren van tijd en geld. Mm-hmm. En dat is mooi als iemand als Michael Pilarczyk komt. Dat was toen, vond ik, een heel mooi moment. Maar later heb ik ook weer andere podcasts opgenomen die ook weer heel bijzonder waren. Dus ja, lastig te zeggen welke podcast nu echt ertussenuit springt. Maar ja, nu komt die podcast van Els van Stijn uit. Ja, dat is natuurlijk ook iets, daar heb ik een jaar op moeten wachten.
Ja.
Dus dat is ook wel lekker, dat je dan een jaar moet wachten. En dan weet je ook gewoon dat de content die online gaat komen veel levens gaat veranderen. En dat vind ik wel echt heel mooi. En bijvoorbeeld met Roy Martina, die heb je natuurlijk zelf ook geïnterviewd. Dan weet ik gewoon van dit is een podcast die echt wel voor wat opschudding gaat zorgen. Die echt wat, ja, of mensen misschien een beetje weggeduwd worden, omdat het misschien wel te intens was of te heftig.
Mm-hmm.
Of juist mensen weer hun leven doet veranderen. Dus dat is wel mooi. Dat is wel mooi om die slag te kunnen maken.
Nice.
Dus ja, springt er niet echt één tussenuit, maar ja, eigenlijk alle... Kijk, alle podcasts waren wel mooi, maar dat was wel, weet je, dat weet ik nog wel, dat echt de eerste keer dat Michael Pilarczyk kwam, dat was wel echt een groot moment.
Mm-hmm.
Ja.
En wat is nou dan de grootste les die je hebt geleerd van of de hele podcast gewoon maken,
mm-hmm. Ja.
Of misschien daarin ook de gesprekken die je voert, wat je ziet terugkomen, misschien ook in lijn met alle gesprekken? Heb je echt geleerd?
Ja, die thema's die wel het meeste naar voren komen, zijn toch wel het manifesteren en het mediteren.
Ja?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. En hoezo komt dat zoveel naar voren dan?
Dat komt elke keer terug. Dus je dan vraagt om tips. Dat manifesteren, dat is gewoon echt een heel groot iets. Wat bij veel gasten terugkomt. Dus zij geloven in iets. En iedereen heeft een beetje zijn eigen technieken daarvoor. Maar ze geloven in iets en het wordt realiteit. En passen natuurlijk ook hun gedrag daarop aan. Dus het manifesteren is niet alleen maar gewoon hier op de bank zitten en hopen dat iets gebeurt. Nee, het gaat om echt geloven in hetgene wat jij hoopt dat er gebeurt.
Mm-hmm.
En daar natuurlijk ook de handelingen en acties voor nemen. De handelingen voor doen en de acties voor nemen. Dus dat kwam heel veel terug. En toch ook het mediteren, dat ze dan... Even een momentje van rust hebben. Ja, dat viel me ook op. Elke keer dan als je bepaalde lessen eruit... Dat hadden ze allemaal gemeen. Is dat het creëren van jouw droomleven... Dat doe je uiteindelijk zelf in grote lijnen. Dus ze focussen zich op... En dat doe ik ook wel op waar jij invloed op hebt.
Mm-hmm.
Ergens echt in geloven. Ik heb dat ook ervaren. Dat ik soms dingen die echt onmogelijk leken... Maar voor mijn gevoel moest het gewoon zo zijn. Het ging gewoon gebeuren. Ik kon me ook echt al voorstellen, bijvoorbeeld in de gyms die ik heb gekocht. En had ik bijvoorbeeld de financiering nog niet rond. Maar ik kon gewoon het niet anders dan daar heilig in geloven. Het ging gewoon vanzelf. Ik deed daar niet echt bewust moeite voor. Het ging vanzelf. En ik zag gewoon dat die gyms al echt gewoon van mij waren.
Mm-hmm.
En ik kon de inrichting al een beetje inbeelden. En ik kreeg er een bepaald gevoel bij. En dat is volgens mij de essentie dan van het manifesteren. En bij mij is dat nog meer toeval dan echt iets wat ik getraind heb. En
mm-hmm.
Maar ik merk wel dat wanneer ik er echt van overtuigd ben dat het gaat gebeuren, dat het ook echt gebeurt. Dat is tot nu toe altijd zo geweest. En mediteren, dat doe ik nog te weinig. Maar...
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Nou ja, ik denk dat manifesteert, iedereen manifesteert. Mm-hmm. Alleen de vraag is, doe je het bewust of onbewust?
Ja.
Zo zie ik dat. Net als iedereen visualiseert.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld topsporters, een veel bekend voorbeeld. Alle turnsters, die visualiseren hun set. Of ze het nou weten of niet.
Ja, ja.
Weet je? En... Ja, ik denk dat we dat allemaal doen.
Dus ja, het is heel mooi dat vaak terugkomt, weet je wel. Manifesteren, natuurlijk ook mindset, weet je wel. Maar dat is eigenlijk bijna een basisbegrip. Dat is niet eens noemenswaardig, omdat het zo vanzelfsprekend is.
Ja.
Maar manifesteren, ja, je merkt het, je was er een beetje verbaasd over. Want dat komt terug en het mediteren.
Oké. Okay.
Dat mensen toch even een momentje in die drukke agenda voor zichzelf nemen. Even geen geluiden, geen telefoon. Nou, dat is iets wat ik nog wel beter kan doen. Maar ik probeer ook, dat zag ik laatst ook, dat je ook in een dagelijkse meditatieve staat kan zijn. Toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik dat wel het grootste gedeelte van de week.
Mm-hmm.
Er zijn wel wat momenten dat ik best wel wat opgefokt door het leven kan gaan. Maar dat boeit me dan niet zo heel veel, omdat ik niet echt anderen tot last ben. En het gewoon ook toestaat dat het zo kan. En ook, ja, je kan niet de hele week alleen maar positief zijn.
Mm-hmm.
Maar dat het grootste gedeelte van mij positief is gewoon voor mij al goed. En dat ik gedurende de dag voel ook gewoon dat ik een rustige hartslag heb. Dat ik gewoon comfortabel ben in mijn lichaam, in de plaatsen waar ik kom. Ja, en ook met wat ik in het dagelijks leven aan het doen ben. Ja, dat is ook een heel rustgevend gevoel. Weet je, dat je gewoon weet van oké, wat ik elke dag doe en de gesprekken die ik heb, dat ik aardig ben tegen mensen, mm-hmm. dat ik van waarde ben voor mensen, maar ook goed ben voor mezelf. Goed eten, niet te kritisch zijn, bezig blijven met ontwikkeling, maar ook gewoon genoeg rust nemen, dus dat het in balans is. Dat is voor mij eigenlijk al wel gewoon genoeg. Ik voel niet dat ik daarnaast ook nog echt een meditatie nodig heb 2 keer per dag, omdat ik niet kan uitchecken. Ik kan dat mm-hmm. zelf ook wel gewoon, yeah. zonder te mediteren.
Ja. Yeah. Oké, interessant. Ja, ik heb ook bijvoorbeeld een hele periode elke dag 20 minuten gemediteerd.
Ja.
Maar nu doe ik ook maar 5 tot 10 minuutjes.
Ja.
Ja, nu voelt het voor mij goed. Eerst had ik het ook echt nodig en merkte ik het ook echt van als ik het niet doe, dan ben ik gewoon sneller gestrest. Ja, ik denk dat ook dat weer verandert natuurlijk.
Ja, ja.
Ja, leuk man. Ik ben benieuwd. Je hebt al die podcasten opgenomen. Wat is jouw visie nu naar de toekomst?
Om iets meer mezelf te laten zien. Ik heb nu 2 jaar lang podcast opgenomen. Ik zei het net al, er gaat veel geld in. Het kost veel geld, het kost veel tijd en moeite. En het is waarde die ik graag maak voor mensen aan één kant. En aan de andere kant wil ik naamsbekendheid daarmee ook vergaren. En aan de andere kant moet ik mezelf ook nu wat meer gaan profileren, omdat ik natuurlijk zelf ook mental coach ben en ook een boodschap heb en een verhaal. Dus ik heb nu die 2 accounts. Mijn eigen account kom ik zelf wat meer naar voren. En de podcast, het Barberio podcast account, daar komen echt alleen de podcast dingetjes naar voren. Dus mijn doel is voor de toekomst om misschien iets minder gasten uit te nodigen en wat meer mezelf naar voren te laten brengen.
Mm-hmm.
En daar gewoon een mooie balans in te vinden tussen gasten uitnodigen en zelf mezelf laten zien op socials en op events.
Ja.
En mensen helpen met mental coaching.
Ja, want wat ik mooi vind, en dat is ook wat mij ook onder andere aansprak om met jou een podcast op te nemen, is... je hebt het in de podcast met Nigel erover gehad, over mm-hmm. kwetsbaarheid als man zijn.
Ja, ja.
Ik vind dat jij je best openstelt en je spreekt best wel veel met compassie, vind ik. Mm-hmm. Vind het mooi. Heb jij altijd dat al kunnen doen? Open praten of over emoties?
Nee, zeker niet. Nee, dat is zeker niet zo geweest. Daarom weet ik ook hoe belangrijk het is, omdat de route die je gaat bewandelen als je niet over je gevoelens kan praten, vaak de verkeerde route is. Dus ja... Iedereen heeft emoties en niet iedereen is kwetsbaar.
Mm-hmm.
Dat is een vaststaand feit. En vooral mannen vinden het soms lastig om het gevoel te hebben dat ze zwak overkomen als ze dus hun kwetsbaarheden laten zien. Terwijl wat er dan gebeurt is dat ze tegen deuren aanlopen of misschien wel juist zoveel opkroppen dat ze dan verdoving gaan zoeken omdat ze nergens een plek hebben om die negatieve emoties kwijt te raken. Dus het is heel belangrijk voor mannen om dus ook momenten te hebben. Ik denk vooral niet de hele dag en vooral ook niet net zoveel als vrouwen dat hebben, omdat dat gewoon een andere verdeling is.
Mm-hmm.
Maar ja, dat mannen misschien 10-20% van de tijd daar ruimte voor moeten hebben. En als ze de ruimte hebben om over hun emoties te praten of om het op een gezonde manier te uiten, dat het zich ook dan niet op een ongezonde manier gaat uiten.
Ja.
Dat heb ik ook meegemaakt, dat ik dan gewoon alles voor mezelf hield. En ja, maar verwachtte dat iedereen mij maar begreep en aan mijn wensen voldeed. Terwijl, dat is natuurlijk niet, zo werkt het niet. Ik moet mezelf uiten voor wat ik vind en wat ik voel. En dat kan zijn dat er dan een gevoel omhoog komt van ik voel me niet goed genoeg. Of ik ben bang dat de persoon bij me weggaat of dat mensen mij niet meer leuk vinden als ik zeg wat ik vind of wat ik voel. Of dat mensen me zwak vinden. Dus er zit, onderliggend zit daar iets achter. En ja, nu, voor mij voelt het nu niet angstig om dat te bespreken, omdat ik dat heb geoefend en ook op de harde manier heb moeten leren dat het zo niet werkt. Want ja, als je wel bepaalde verwachtingen hebt van mensen, maar je spreekt ze niet uit, dan gaat die relatie kapot. Want je hebt wel die verwachting, maar je krijgt niet het resultaat.
Yeah.
En de andere persoon in dit geval, of situatie op werk, of de relatie met jezelf, gaat daaronder lijden. Want je moet de ander ook op de hoogte brengen van wat jij nodig hebt.
Mm-hmm.
En ik was ook altijd zo van, nou, ik geef anderen wat zij nodig hebben en ik heb niet veel nodig als de ander maar oké is. En zo werkt het natuurlijk niet. Dus dan is de relatie uit balans en werkt het alleen maar als ik van dienst voor de ander kan zijn. En als de ander daar ook heel veel plezier aan beleeft. Maar dat is natuurlijk niet in verhouding.
Mm-hmm.
Dus dat gaat hoe dan ook, gaat dat later kapot. En ik was dan bang voor dat mensen mij niet meer leuk vonden. Maar ja, wat er dan gebeurt als jij dus op een gegeven moment boos wordt omdat mensen jou niet begrijpen of jou niet geven wat je nodig hebt, omdat je dat natuurlijk nooit aangeeft. Ja, dan gaat dat frustreren. En dan krijg je uiteindelijk ook irritaties, onuitgesproken situaties. En relaties die dus dan uiteindelijk toch kapot gaan. Dus wat je eigenlijk probeert te voorkomen, gebeurt toch?
Ja. En ja, hoe je zegt van, hè, je hebt dat stap voor stap een beetje geleerd. Hoe heb je dat geleerd? Maar ook, hoe deed jij het toen? Je zei van, je kopte het op.
Mm-hmm.
Zocht jij een uitweg op een bepaalde manier?
Ja, ik had veel. Kijk, op een gegeven moment als je een puber bent, dat is denk ik de eerste leeftijd echt voor veel mensen dat hormonen gaan werken. Dat je een plek in de maatschappij probeert te bemachtigen, weet je wel. En het maakt niet uit welke plek, maar een plek. Je moet je ergens positioneren. Je kan een wat stille persoon zijn. Ik wilde juist echt gezien worden. Ik wilde gehoord worden. Ik wilde aandacht. Nou, dan kun je natuurlijk wel een beetje bedenken dat je dat ergens ook weer gemist hebt. Dus ja, dat besef had ik toen niet. Dus ja, je gaat harder schreeuwen om datgene te krijgen wat je dus mist. Ja, en als puber zijnde ook is daar helemaal geen route voor. Dus je moet het op de harde manier leren vaak als je jong bent.
Mm-hmm.
Dus ja, toen ben ik dat steeds verder gaan uitbouwen. Meer aandacht krijgen, meer gezien worden, meer gehoord voelen dus. Of meer gehoord worden. Dus ik ging toen wat fanatiek in FC Utrecht. En daar ook, ja, als je daar meer dat harde schild opzet en stoer bent, dan word je makkelijker gezien. En dan voel je dus wel gezien en gehoord. Alleen je gaat naar huis met nog steeds een bepaalde leegte. Dus daar vond ik het ook niet. En je merkte terug in de grootste spiegels in relaties dat wat je nodig hebt, dat je dat niet krijgt, omdat je dat ook niet bij een ander kan vragen en neerleggen wat je dan nodig hebt.
Yeah.
Dus door relaties leer je dat vaak. Ik ben bij psychologen geweest. Ik heb veel op internet geleerd. Dat is echt mijn bron van informatie, grootste bron van informatie naast de relaties. En ook in jezelf keren. Dus echt gewoon die vraag aan jezelf stellen, wat heb ik nu nodig? En ja, als ik dan bijvoorbeeld weer meer behoefte had om fanatiek naar FC Utrecht te gaan, dan beseffen van oké, wat gaat er nu niet goed? Of veel alcohol drinken of veel blowen om bepaalde gevoelens te verdoven is ook een manier die tijdelijk kan werken. Maar uiteindelijk moet je toch aankijken wat je dan mist. Of wat je misschien soms te veel hebt gehad.
Ja.
Dus ik moest leren om grenzen aan te geven. Ik moest leren om te zeggen wat ik nodig had. In relaties of in vriendschappen. En ja, dat is vaak dan in het begin heel angstig om dat te doen. Dat je denkt van, wat zullen mensen van mij vinden? Maar mensen vinden toch wel wat van je. Dus dan kun je maar beter gewoon jezelf zijn en het accepteren dat je soms gewoon, dat de relaties het niet overleven. Hoe dichter jij bij jezelf bent, hoe meer mensen ja, bij je weggaan uiteindelijk.
Yeah.
Dus vaak zijn mensen daar heel bang voor. Terwijl dat eigenlijk de mooiste bevestiging is van het feit dat je jezelf bent.
Yeah.
Want iemand die 100 vrienden heeft, dat was ik ook, die was niet zichzelf. Want het waren 100 verschillende mensen.
Yeah.
En die 100 verschillende mensen hadden allemaal andere voorkeuren.
Yeah.
Die hadden allemaal andere gespreksonderwerpen. Allemaal ander gedrag. Dus ik paste mij gewoon aan wat die persoon leuk vond.
Yeah.
Dus zo kon ik heel makkelijk 100 vrienden hebben. Omdat ik gewoon nergens helemaal mezelf was.
Yeah.
Dus bij die persoon praat ik over voetbal. Bij die persoon praat ik over persoonlijke ontwikkeling. Bij die andere persoon praat ik over vrouwen. Dus daar, je had nergens echt dat je helemaal jezelf kon zijn. En ik dacht toen, hey, leuk, veel vrienden is heel cool. Maar dat is vooral het strelen van je ego.
Mm.
En vooral niet in verbinding staan met jezelf. Bij wie jij bent en wat je nodig hebt.
Yeah.
En toen ik daar kritischer naar ben gaan kijken, toen vielen steeds meer mensen af. Dus dat is dan denk ik een mooie indicatie van hoe goed je jezelf kan zijn. En hoe voel je op het moment dat je dus bij de mensen bent met wie je omgaat. Bij je partner, bij je ouders of familieleden of bij vrienden. Kun je dan helemaal ontspannen of moet je continu op je hoede zijn?
Ja.
Staat je zenuwstelsel helemaal op spanning en moet je continu een act opvoeren? Of kun je gewoon echt zeggen wat je vindt en zeggen wat je voelt?
Mm-hmm.
En zonder daarvoor veroordeeld te worden. Ja, dan zit je goed. En als je dat niet aan wil kijken, ja, dan kan het zich uiten. Dat is dan bij mij gelukkig op tijd gestopt. Ik ben gestopt met blowen, ik ben gestopt met drinken. Ik drink bijna niet meer. Gestopt met continu vluchten voor vervelende gevoelens. En dat is gewoon een heel lekker gevoel. Want dan besef je dat het allemaal niet zo eng is om het aan te kijken.
Yeah.
En dat je gewoon alle kracht in je hebt om die dingen aan te kijken die je altijd zo moeilijk vond.
Mm-hmm.
En hoe dichter je bij jezelf bent, hoe minder angst je hebt. Dus ik had altijd veel angsten voor, wat vinden mensen van me? Misschien gevaar. Mm-hmm. Moet ik mijn masker opzetten? Moet ik mijn schild omhoog houden?
Mm-hmm.
Ben ik onveilig?
Mm-hmm.
En nu merk ik gewoon, als ik mezelf ben, dat je eigenlijk nooit meer in situaties komt waar je onveilig bent of waar je niet goed voelt of niet jezelf kan zijn.
Klopt, dat trek je dan inderdaad ook niet aan.
Ja. Ja.
Grappig is dat. Ik weet nog dat ik vroeger ook af en toe niet mezelf was. En dan ga je ook gewoon in soms een hele nare situatie, zet je jezelf in. Of je dat dan manifesteert of niet, dat maakt het niet uit. Maar dat komt op je af. Ja, ik heb dat nu niet meer.
Nee.
Dat is heel fijn. Ik ben wel benieuwd, want je benoemt van je bent ergens naar op zoek of je wilde toen gezien en gehoord worden, et cetera. Nou, je hebt een podcast opgenomen met Els van Stijn. Familieopstelling heb je waarschijnlijk ook ooit ervaren, denk ik.
Ja, ik ben bij een opstelling bij haar geweest als representant. En ik ken haar principe natuurlijk al wel vrij goed. Dus ik weet niet waar je met je vraag naartoe wilt, maar ik ken haar wel.
Hoe is de relatie met jouw ouders en wat heb je daarin geleerd qua waar bepaalde patronen vandaan komen?
Ja.
Omdat, voor de mensen die dat niet weten, daar komt vaak zoveel vandaan.
Ja, ik was een, dat zeg ik wel vaker, er zijn mensen die hebben trauma ervaren in hun jeugd door misbruik, mishandeling of gescheiden ouders. En wij hebben ook trauma ervaren. Mijn broer is op 19-jarige leeftijd overleden.
Okay.
Dus dat was wel echt, toen was ik 17. Dat heeft echt natuurlijk wel een hele grote impact. En dat is ook natuurlijk een heel traumatische ervaring. Maar ik had daar specifiek niet per se last van dat stukje. Voor mijn gevoel had ik dat wel een plek kunnen geven. En merkte ik ook niet dat mijn gedrag daaronder leidde of dat mijn... Of dat ik daar nog echt pijnstuk had, ondanks dat het een heel groot verlies is en wat wel heel verdrietig is, was dat voor mijn gevoel, was dat gewoon gebeurd en had ik daar geen last van. Dus ik dacht, thuis hoef ik dan verder niets te zoeken naar dingen die misgegaan zijn. Want ik had eigenlijk een typische situatie, een hele fijne relatie met mijn ouders, ze wonen hier in de buurt. Ik zie ze regelmatig, eigenlijk voor mijn gevoel niks om aan te kijken. En dit merk ik dus ook bij heel veel andere mensen. Mensen die dus een liefdevolle relatie hebben met hun ouders, dat daar juist de grootste winst te behalen valt. Want er waren wel wat dingen ook. Mijn vader heeft dingen meegemaakt, mijn moeder heeft dingen meegemaakt. En dat ga je automatisch, als je daar niet aan hebt gewerkt, doorgeven aan je kinderen.
Ja.
Dus ik miste wat bepaalde erkenning vanuit huis. Ik miste wat emotionele beschikbaarheid thuis en echt mezelf kunnen zijn. En daar hebben zij wel gewoon hun best voor gedaan. Dat is ook wat veel mensen zeggen, die dus in een liefdevolle thuis zeggen, ja, mijn ouders hebben hun best gedaan. En het gaat ook niet om hun de schuld toespelen, maar het gaat om gewoon wat voor effect heeft het op mij gehad. Dus ik heb die gesprekken ook met ze kunnen hebben, gelukkig. En er zijn veel mensen die dat niet meer kunnen hebben, maar ik heb in ieder geval voor mezelf duidelijk gekregen waarom ik dus overal die aandacht ging halen en die erkenning nodig had en misschien emotioneel niet beschikbaar was. En dat krijg je vanuit huis ofwel of niet mee.
Mm-hmm.
En dat zijn thema's waar ik dus wel wat winst kon behalen nog. En die gesprekken heb ik met mijn ouders gevoerd, gelukkig. En dat was heel waardevol. Maar dat was wel voor mij echt nodig om ook dus de rest van mijn leven een vervolg te kunnen geven. Om te weten waarom ik dus mijn emoties zo moeilijk kon uiten. Of waarom ik dus zoveel erkenning nodig had. En ik kan dat niet met terugwerkende kracht bij mijn ouders gaan ophalen. Dus ook als ouders overleden zijn of je ouders niet meer spreekt. dan moet je het nog binnen jezelf gaan erkennen en bevestigen. Ik moest mezelf gaan erkennen.
Juist.
Ik moest zelf gaan leren om me heel onveilig te voelen als ik dus over mijn emoties praatte. En er kwam een gevoel van schaamte bij, er kwam een gevoel van verlatingsangst bij. Er kwam een gevoel van, ja, gewoon bang zijn om, ja, om een conflict te krijgen. Weet je, ik heb een hekel aan conflict of aan ruzie of gedoe. Maar ja, het hoort wel bij het leven. En als je het continu probeert te vermijden, dan barst de bom een keer. En dan is dat conflict veel erger dan wanneer je bijvoorbeeld iets uitspreekt op een moment dat je eigenlijk een filmpje wilde gaan kijken en een rustige avond wilde hebben. Maar dan spaar je het gewoon op en dan komt het veel harder tot uiting dan wanneer je het gelijk bespreekt.
Ja.
Dus dat is wel voor mij een hele belangrijke les geweest. Dat een vriend van mij met het boek van Els Stijn aankwam en zei van ja, hier moet je eens wat mee. Toen heb ik een stuk uit haar boek gelezen, ik heb podcast van haar geluisterd en toen kwam ik erachter hoe je dat dus moest doen. En je ook een ander moet belasten met wat jij nodig hebt. En niet alleen maar een ander geeft wat de ander nodig heeft en vooral niet voor jezelf laten zorgen. Maar je wil die relatie in balans hebben.
Mm-hmm.
Want ik dacht altijd, nou, als ik maar genoeg voor de ander zorg, dan is het goed. En ik heb niks nodig. Maar daarmee was de relatie niet in balans. En dat kwam later, na een aantal jaar, tot uiting. Dat ik dacht, ja, maar ik doe alles voor jou en ik krijg niks terug.
Yeah.
Maar ik liet niet voor mij zorgen.
Nee.
Ik vertelde de ander niet wat ik nodig had.
Yeah.
Dus dat is wel toch heel belangrijk om relaties in stand te houden, is dat je dat soort thema's behandelt. Doe je het niet, dan betaal je later de prijs voor kapotte relaties of slechte relaties. En slechte relaties met jezelf. Want
Juist. Ik
heb me nog nooit zo goed gevoeld als dat ik nu voel. Dat ik me nu voel. En dat komt ook omdat ik steeds meer mezelf ben.
Ja.
En het wil niet zeggen dat ik nooit meer bang ben voor wat anderen van me vinden. Of dat ik nooit meer angst heb. Of dat ik nooit bang ben dat de relaties kapot gaan. Ik denk dat dat heel menselijk is. Maar ik laat het me niet weerhouden om meer mezelf te zijn.
Juist.
Of om dingen wel uit te spreken. Soms kun je angst hebben en het toch doen.
Mm-hmm.
En dan merk je door die angst onder ogen te komen, dat het achteraf gezien allemaal wel meeviel. Zelfs als in een achtbaan gaan, dan durf je dat niet. Of sommige mensen hebben moeite met autorijden. Ja, hoe kun je dat oplossen? Door het vaker te gaan doen.
Mm-hmm.
Door je angst onder ogen te komen. Ja, vroeger had je X-Factor met Joe Rogan, die nu heel wat anders doet. Ja, die ging mensen in een bak met spinnen zetten en die waren bang voor spinnen. En dan kun je die angst overwinnen. Ik weet niet of ik dat zou doen. Maar dat zijn wel de manieren om van je angsten af te komen.
Ja.
En ook goed te bepalen voor jezelf, waarom heb je die angsten? En wat gaat het je brengen als je deze angst gaat overwinnen? Want nu in een achtbaan gaan bijvoorbeeld, vroeger vond ik dat nog wel leuk. Nu heb ik zoiets van, ja, het boeit me niet zo heel veel. Dus waarom zou ik het dan doen? Probeer ik dan een ander te bewijzen dat ik dat wel durf? Of is het voor mij heel belangrijk om door in die achtbaan te gaan, dat ik mezelf af en toe train om dus over die angsten heen te gaan? Dus dan doe ik het echt voor mezelf. Dan is het goed. Maar als jij een bepaalde angst hebt die jou niet in het leven tegenstaat, ja, dan hoef je er ook niet per se wat mee te doen.
Nee.
Dus altijd de reden achter een situatie proberen te bedenken. Dat is wel belangrijk.
Ja, 100%. Mooi dat je dat ook benoemt. Van, dat is ook echt mijn strategie, zeg maar, altijd ook geweest. Tuurlijk, hè, angsten, patronen, met name angsten. Hè, kijk waar het vandaan komt, waarom ben je daar bang voor?
Mm-hmm.
Maar vervolgens, de manier om het te doorbreken is door er doorheen te breken.
Ja, ja.
En door het dus te gaan doen.
Ja.
En dan kun je kunt er natuurlijk wat andere tools, weet ik, voor affirmaties en zo. En dat helpt ook weer bij andere zaken. Maar ja, met angst, ga het maar doen.
Ja, ja. Ja, vaak aan blootgesteld worden. Hoe ouder we worden, hoe minder vaak we aan ongemakkelijke situaties worden blootgesteld. Dus we kiezen voor meer comfort, we zijn minder buiten. We nemen minder risico. Dus we kiezen steeds vaker voor veilig. En dan worden mensen ook vaak heel snel heel oud en op een ongezonde, ongelukkige manier.
Mm-hmm.
Ze gaan niet meer naar buiten, ze gaan het leven niet meer aan.
Juist.
Dat zie je ook heel vaak terug. En dit is geen statistiek die ik heb bedacht, maar het valt mij gewoon vaak op dat veel mensen die net met pensioen gaan, heel snel overlijden.
Yeah.
In mijn omgeving ook. Er zijn veel vaders van vrienden van mij op best wel jonge leeftijd overleden. Nadat ze met pensioen gingen. Het is best wel heftig. En ik weet niet of daar een verband uit te halen is, maar ik denk wel sowieso dat het heel belangrijk is om te blijven leven. Om je uitdagingen aan te gaan. Om nog van waarde te zijn voor jezelf, maar ook voor anderen. En zolang je dat blijft doen, heb je ook het gevoel dat je leeft. Als ik een angst overwin of ik ga weer een keer in een ijsbad, ja, daarna stap je eruit en denk je, oh, dan heb je weer het gevoel dat je leeft.
Ja.
Weet je, continu maar, weet je wel, blootgesteld wordt aan comfort en gemak. Ik denk dat dat een heel onveilige situatie is.
Ja.
Dat, ja, moet iedereen voor zichzelf bepalen uiteindelijk. Maar ja, dat wel goed is om over na te denken.
Mm-hmm. Ja, hier wilde ik ook een beetje naartoe, deze auto, of deze vraag kwam in de auto, toen straks langs van ja, hoe kijk jij nu tegen het leven aan in de zin van, als je kijkt naar hoe wij mensen op dit moment leven, en dan even in general. Mm-hmm. Iedereen leeft natuurlijk anders.
Ja.
Maar wat jou opvalt van shit, want ik bedoel eerlijk, het gaat niet per se supergoed met de mensen. Dat weet volgens mij iedereen wel.
Ja, ik geloof daar dus niet in. Ik okay. geloof niet dat het heel slecht gaat. Ik geloof gewoon dat er heel veel aandacht is voor negatieve dingen.
Interessant.
Ja, dus het is maar net waar je aandacht op legt. En heel veel mensen die laten zich meeslepen door een oorlog wat echt heel heftig is. Maar door mezelf daar elke dag aan bloot te stellen, gaat het niet per se beter met mij. En door daar heel veel aandacht aan te besteden, gaat dat ook niks veranderen aan de oorlog. En als ik daar invloed op zou kunnen hebben, dan zou het een ander verhaal zijn. Dus ik denk ook gewoon dat mensen zich heel makkelijk laten beïnvloeden. Steeds makkelijk. Ik denk dat dat het gevaarlijkste is. Het gaat niet slecht met de wereld. Het gaat niet slecht met de mensen. Dat is wat wij ons laten geloven.
Yeah.
Ik denk dat steeds meer mensen bewuster worden van wat ze doen. Maar ik denk dat gewoon hoe jij je social media inricht, dat al een hele grote factor is van hoe je de wereld ziet.
Ja.
En de mensen met wie jij je omgeeft of de baan die je hebt. En ik wil me gewoon niet laten meeslepen in dat het heel slecht gaat met de wereld. En dat de wereld eraan gaat over een aantal jaar omdat door de klimaatveranderingen. Ondanks dat het wel belangrijk is om zuinig met de aarde en met de mensen om te gaan, daar ben ik echt een groot voorstander van. En ook met dieren en met mensen, dat we zuinig en liefdevol met elkaar omgaan. Maar ik denk dat we vergeten dat de invloed die we zelf hebben, dat die heel groot is. En dat we niet te veel aan het toeval moeten overlaten. Het is heel erg, er is een oorlog, er is een gezondheidscrisis geweest met heel veel verregaande maatregelen, waar mensen nog steeds last van hebben. Maar als je kijkt ook naar de invloed die je zelf hebt op een positief leven, dan kun je binnen een aantal dagen kun je leven heel positief veranderen.
Ja, dat klopt.
Ja, door te stoppen. Als mensen bij mij binnenkomen in de gym en ze beginnen gelijk met over het nieuws praten, breek ik ze gelijk af. Zeg ik, stop, ik kijk geen nieuws. Ik hoef ook niet hier een samenvatting van het nieuws. En ik zeg dat wel op een aardige manier. Ik ga niet iemand heel bot afkappen. Maar ik spreek mensen er wel op aan van, hey, weet je wel, je bent heel negatief. Hoe was je weekend? En dan draai ik dat zo om naar iets positiefs. En dan, ja, als ze echt iets negatiefs willen bespreken wat over de persoon zelf gaat, dan is het een ander verhaal. Dan wil ik het echt horen, want dan is het fijn om daar een ruimte voor te bieden. Maar als we gewoon het nieuws gaan naroepen, dan ben je verkeerd bezig.
Ja,
want dan, ja, dat is precies wat het nieuws doet. Die presenteert je gewoon een uur lang negatief nieuws. En dat beïnvloedt jouw stemming. En je hebt niet door dat het gebeurt. En vervolgens ga je het daar met andere mensen over hebben, want als je nieuws gezien hebt, wil je dat delen met anderen.
Yeah.
Want dat is het beeld wat je voorgeschoteld krijgt.
Yeah.
Maar je kunt nu ook 100 filmpjes laten zien van allemaal positieve dingen die deze week in de wereld gebeurd zijn.
Klopt.
Je ziet de filmpjes wel eens op Instagram, dat 20 mensen een hond redden die in zo'n, ja, ik weet niet wat het is, in zo'n soort watervalachtig iets is gevallen of zo. En dan gaan ze elkaar allemaal vasthouden om die hond te redden.
Okay.
Ja, dat soort filmpjes word ik dan blij van. Misschien hebben mensen die wel gezien. Is dat dat er gewoon mensen gaan samenwerken om een hond te redden bijvoorbeeld. Of laatst was er in Utrecht was er iemand, ik denk van de fiets gevallen. En dan zag je ook gewoon dat 5-6 mensen in de regen die persoon aan het helpen waren. Maar dat komt niet in het nieuws.
Nee.
Want dat is niet interessant. Daar gaan mensen niet over praten. Terwijl wij zijn ook verantwoordelijk voor het verspreiden van goede dingen, van goed nieuws.
Ja.
Van positieve energie. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus iedereen heeft zo'n eigen verantwoording. Maar in mijn omgeving ga ik het met mensen gewoon niet over het nieuws hebben, tenzij we bijvoorbeeld een bepaalde discussie hebben over, over corona of over bijvoorbeeld oorlog. Hoe zie jij het? Prima om daar een discussie over te hebben. Maar niet om gewoon maar het nieuws na te gaan praten. Dat is echt zonde van je tijd, zonde van je energie en het heeft heel veel invloed. Dus als je 's ochtends je telefoon opent en je zet de radio aan met nieuws, of je opent je telefoon en het eerste wat je ziet zijn bombardementen of andere negatieve dingen, die we hoeven er echt niet voor weg te kijken, maar je kan het wel beperken. Ik ben prima op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt, in hoeverre wij dat kunnen weten. Want het nieuws is natuurlijk ook maar een selectief gedeelte. Mm-hmm. Dus ik ben prima op de hoogte van wat er speelt in de wereld, in hoeverre dat kan. En dat is voor mij gewoon genoeg. Ik hoef daar niet nog extra aandacht aan te besteden. Dus dat is misschien 10% of 5% van mijn dag. Mm-hmm. En de overige tijd wil ik gewoon kijken naar waar ik invloed op heb. Fijne gesprekken hebben met mensen, gezond eten, bewegen of trainen. Een fijne thuissituatie hebben, gewoon even buiten geweest zijn. Mm-hmm. En gewoon werken aan een doel. Werken aan mezelf, werken aan mijn bedrijf. Werken aan mensen hun leven verbeteren. En werken aan een groter doel dan ikzelf. En dat is gewoon veel mensen proberen te helpen om te laten zien dat ze zelf in staat zijn om een gezond en gelukkig leven te leiden. Dus ja, als je daar elke dag mee bezig bent, dan kan je mij niet zo makkelijk overhalen dat het heel slecht gaat met de wereld. Tuurlijk zijn er hele heftige dingen op dit moment aan de hand. Mm-hmm. En ik wil dan niet zeggen van nou, dit is altijd al zo geweest, maar het is wel altijd oorlog geweest. Er is altijd ook al gewoon gedoe met overheden. Altijd gedoe met farmaceutische industrie. Los van dat er ook natuurlijk hele goede dingen uitgekomen zijn. Maar ik denk gewoon dat veel dingen zich altijd al afspelen. Alleen het is maar net hoeveel licht erop schijnt.
Ja, dat is wel mooi.
Nu op social media en nieuws, weet je wel, je staat continu aan. Dus je staat continu in verbinding met hoe de wereld eruit ziet, denk je.
Ja. Ja, mooi. Goede reminder voor mezelf ook. Van, oh ja, dan ga ik weer zeggen van... ik ga er dan vanuit, het gaat slecht met de mensen. En dat komt niet per se door de oorlog. Mm-hmm. Maar meer, als je... Dat komt ook langs op het nieuws. Maar ja. Ik zie het ook wel gewoon oprecht om me heen.
Ja.
Er zijn superveel depressies, burn-outs. Mm-hmm. Ik zie heel veel mensen met tegenzin naar hun werk gaan, et cetera.
Ja, dat noem je goede dingen. Want dat zijn dus de thema's waar mensen steeds verder van zichzelf verwijderd raken. Dus mensen hebben een baan die ze niet leuk vinden, omdat ze anders de hypotheek niet kunnen betalen. Ze hebben een relatie die ze misschien wel willen beëindigen, maar omdat ze anders ook dus de hypotheek niet kunnen betalen. Het gaat niet meer over onszelf. Het gaat allemaal over externe dingen. Mm-hmm. We zien een leukere vrouw op social media. We zien een mooiere huis op social media. We zien een mooiere auto op social media. We willen steeds maar meer en beter, dat we vergeten te genieten van wat we hebben. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk ook, waar focus je je op? En hoeveel maak je gebruik van de invloed die jij zelf hebt in dit leven? En soms zeggen mensen ook, ja, ik heb een hypotheek, dus ik kan niet met deze baan stoppen. Maar oké, dan is het antwoord altijd ja of nee. Als mensen heel zwart-wit denken, dan kun je ook niet geholpen worden. Mm-hmm. Als je baan je op dit moment niet bevalt en je kan, doordat je die baan hebt, je rekeningen betalen, ga dan creatief nadenken over een oplossing. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je wel je hypotheek kan betalen, maar kun je dan bijvoorbeeld een andere functie op werk krijgen? Of kun je naast je huidige baan een eigen bedrijf starten of als gaan solliciteren bij een ander bedrijf? Wat kun je op dit moment wel doen? En heel veel mensen focussen zich continu op wat ze niet kunnen doen, op wat niet mogelijk is, omdat ze dan maar niet in actie hoeven komen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het gewoon een slap excuus. Ja. Want je hebt er invloed op en dat bedoel ik niet lullig of hard, maar het is wel de realiteit. Hoe graag wil je de situatie veranderen? Aan één kant moet je dus in actie komen, je moet gaan solliciteren, je moet weer nieuwe collega's ontmoeten. Dus mensen weten ook dat dat zwaar is. En wat is de andere zijde? Het accepteren hoe het is. En ja, nou ja, daar hoef je niks voor te doen. Daar hoef je niks voor te veranderen. Dus mensen kiezen voor de situatie hetzelfde houden, omdat de veranderingen gewoon acties met zich meebrengen en ongemak. Mm-hmm. Dus het is voor sommige mensen makkelijker om gewoon de situatie te behouden. Dan maar de relatie behouden. Nou ja, eigenlijk achteraf gezien, het valt allemaal wel mee. En ik accepteer dan maar de ongelukkige situatie.
Ja.
Nou, dat is één manier. Maar goed, de prijs die je betaalt is uiteindelijk je gezondheid of je geluk. Dus het is niet zo dat het zonder prijs komt om niet in actie te komen, terwijl je weet dat je ergens niet op je plek bent. Mm-hmm. Er zit altijd een prijs eraan vast. En die prijs betaal jij uiteindelijk altijd zelf.
Ja. Mooi.
Ja.
Oké. Wil ik als ene laatste naar een stuk astrologie gaan? Mm-hmm. Hoe lang geleden ben je ermee begonnen?
Ik heb dit, ik denk een jaar of 5 of 4 geleden, toen ik in mijn vorige relatie zat, ben ik daarmee in aanraking gekomen. Ik heb daar eigenlijk heel veel over geleerd en toen ontdekt dat dit vaak klopte en dat als je iemands geboortetijd en plaats en datum aan het opzoeken bent, dat je dan echt een blauwdruk van iemand kan achterhalen. En wat voor mij heel goed werkt zijn die archetypes. Dus wanneer iemand wordt geboren, staan de planeten op een bepaalde stand. En het wetenschappelijke gedeelte, hier, daar heb ik niet echt in verdiept. Ik heb gewoon heel veel mensen uiteindelijk opgezocht en bevestigd gekregen dat het altijd klopt. En het zijn hele uiteenlopende dingen. Dus door heel vaak het op te zoeken van andere mensen en te kijken of het dan klopte, raakte ik op een gegeven moment overtuigd. En kwam ik steeds meer achter nieuwe dingen en inzichten. En elke planeet staat weer voor een ander thema. Dus ja, voor mij was het heel interessant om mensen op te zoeken en te kijken of dat ook klopte. Dus veel mensen kennen hun sterrenbeeld en dat is hun zonteken. En wat is jouw zonteken? Wat is jouw sterrenbeeld?
Mijn ster was Ram.
Ram, ja. Dus Ram, zo zie jij jezelf ook, want dat is jouw zonteken. En je zonteken, dat gaat over jouw persoonlijkheid, over jouw ego en hoe jij jezelf ziet. Dus dat is een heel belangrijk eigenschap van één element binnen astrologie. Maar dan heb je natuurlijk nog wat andere planeten en plaatsingen die weer zeggen over andere eigenschappen van jou. Zo zegt de maan bijvoorbeeld weer wat over hoe jij je emoties beleeft. Ja, en daar weten mensen vaak niet van, ja, ik weet niet wat mijn maanplaatsing is, dus dat kan ik dan opzoeken. En hoe jij dus je emoties beleeft. Dus dat is heel waardevol, want ik wist nooit hoe ik mijn emoties beleefde. Ik wist wel dat het heel explosief was. Mm-hmm. Dus mijn maan is in Ram. Dus dat is een explosief teken, dat is een avontuurlijk teken. Die wil snel weer verder gaan na bepaalde tegenslagen. Snel in actie komen. Een heel vurig teken. Dus ik zeg het is altijd een beetje een soort van temperamentvolle Italiaan, de Ram. Zo beleef ik dus mijn emoties. Dus af en toe dan schiet ik enorm uit mijn slof en dan binnen 5 minuten ben ik weer de oude. En de mensen om me heen, die moeten daar nog een beetje van bijkomen en ik ben alweer gewoon de oude. En dat kan ik dan wel tegengaan, maar dat is mijn profiel. En er zijn ook weer mensen die bijvoorbeeld een waterplaatsing hebben, een maan in vissen of kreeft of schorpioen. Die moeten hun emoties diep voelen en daar de tijd voor nemen. Dus die moeten daar echt even een paar dagen in zichzelf keren. Het liefst even geen andere mensen bij, echt even diep die emoties voelen, om dan vervolgens ook weer daar op tijd uit te gaan en niet in te blijven hangen.
Ja.
Bijvoorbeeld de planeet Mercurius, die staat weer voor communicatie en hoe je leert. En dat is bij mij ook in boogschutter, net als mijn zonteken. Als ik dat eerder had geweten, dan had ik daar wat aan kunnen doen. Dus mijn manier van leren is door ervaring, door in gesprek te gaan met mensen, door het gewoon te proberen. Door in actie te komen, beeldvorming bijvoorbeeld, werkt voor mij heel goed. De manier van communiceren is bij mij vrij direct en kan soms best wel ongevoelig zijn. Dus daar heb ik ook aan mee kunnen werken en kunnen oefenen. En niet alleen mezelf praten, maar ook leren vragen stellen door middel van een podcast. En ook weten dat ik dat niet van nature doe.
Ja.
Venus gaat weer over relaties en vriendschappen en schoonheid. Dus dat is ook weer handig om te weten van welke plaatsing heb ik daar en welke persoon past daar goed bij. En welke persoon kan ook omgaan met mijn maan in Ram, die best wel explosief kan zijn. Dus het is heel waardevol om daar dus steeds dieper op in te gaan en ook dus continu te ontdekken, als ik elke keer een persoon uitlees, dat het dus elke keer weer klopt.
Yeah.
Elke keer dat ik iemand opzoek, zie ik weer dat het klopt. Terwijl veel mensen de associatie hebben met astrologie van, ja, dit kun je in de krant zien. In de metro of in weet ik veel welk blad dat mensen hun horoscoop lezen. Wat natuurlijk ja, heel algemeen is. Dat is niet zo uitgebreid als wat ik doe of wat andere astrologen doen. Die gaan daar veel dieper op in. Zo bijvoorbeeld ook Mars, dat zegt veel over je assertiviteit, over hoe je competitie voert. Dat zegt ook wat over werk, hè? Het is werkgerelateerd. Dus dat is ook weer heel belangrijk dat ik erachter ben gekomen dat ik niet zo goed ga op echt het keiharde ondernemen, maar dat ik meer vanuit gevoel moet ondernemen, omdat ik een waterplaatsing daar heb. Mijn Mars is in vissen, dus voor mij is het veel lastiger om een heel succesvol bedrijf te leiden en dat continu door te zetten. Voor mij gaat het veel meer op basis van gevoel.
Okay.
Dus daarom is het voor mij ook goed dat ik personal trainer of dat ik mental coach ben en mensen help met astrologie, omdat het bij me past. Dus ik kom met behulp van astrologie of met behulp van mezelf mental coachen steeds dichter bij wie ik ben. Daar gaat het in essentie om. Wie ik ben, wat ik nodig heb en wat ik kon brengen in dit leven.
Ja.
En dat is gewoon echt zo'n lekker gevoel om dat te ontdekken en ook andere mensen te helpen met dat ontdekken. En je merkt gewoon dat mensen daar zo lekker op gaan en dat je eigenlijk in één sessie soms al zoveel resultaat kan boeken. Dat mensen echt weggaan met heel veel dankbaarheid, soms emotioneel en met hele nieuwe inzichten waar ze gelijk mee aan de slag kunnen.
Mooi man. Ja. Ik ben wel benieuwd, want wat ik dus heb met het ondernemen, ik weet niet of je dat kunt koppelen, maar ik merk dat ik als er iets nieuws is, of ik ga iets nieuws creëren, dan ga ik aan, jongen. Bam, dan knal ik alles los. En als iets te lang duurt, en iets is te lang hetzelfde, dat moet ik niet doen.
Ja, het is wel een eigenschap van een ram, dat noem je dan een kardinaal teken. En een kardinaal teken is een starten. Dat is ook volgens mij wanneer de lente begint. Wanneer nieuwe seizoenen beginnen, dan begint ook het seizoen van ram. Mm-hmm. Dus jij bent iemand die makkelijke dingen start en dan ook niet afmaakt. Dus dat is wel een eigenschap van een ram. Maar dan weet ik niet of dat in jouw andere plaatsingen ook terugkomt. Dat zou zomaar kunnen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om naast je astrologie ook te kijken naar jouw eigen profiel en gedrag. En situaties die je misschien van vroeger hebt meegenomen. Hoort het bij jou of is het gedrag wat je hebt aangeleerd door een relatie of door een thuissituatie? Dat is ook interessant. Of het kan ook zijn bijvoorbeeld als jij je niet goed genoeg voelt, dat je dan continu nieuwe dingen gaat starten. Dus het is wel interessant om dat naast elkaar te laten zijn. Dus dat we niet te veel op gaan hangen echt puur en alleen aan astrologie, maar ook gewoon een kijken naar, is dit gedrag ontstaan omdat ik vroeger iets gemist heb bijvoorbeeld? Mm-hmm. Of heb ik continu nieuwe prikkelingen nodig omdat ik niet geprikkeld word in mijn huidige werk of in mijn huidige relatie? Dus soms vervelen mensen zich in hun relatie en dan gaan ze externe factoren zoeken om weer geprikkeld te raken. Maar ze vergeten dat ze binnen die relatie ook gewoon genoeg prikkelingen kunnen zoeken en nieuwe uitdagingen kunnen vinden. Dus het is wel interessant om te kijken, oké, we hebben aan één kant jouw astrologisch profiel, maar aan de andere kant hebben we ook jouw gedrag. En matcht dit met jouw astrologie of matcht dit gedrag met iets waar je nu gewoon in jouw huidige leven wat mee moet gaan doen?
Ja.
Dus dat is wel even belangrijk om te weten voordat we die kant op gaan. En ja, je kan het naast elkaar gewoon gebruiken. Dat is het mooie ervan. Je kan astrologie gebruiken in mental coaching of je kan puur alleen een mental coaching doen. Maar het gaat in essentie altijd om wie jij bent. En dat je moet handelen naar wie jij bent.
Ja. Ja. En met wie jij bent bedoel je eigenlijk dus jouw blauwdruk qua hoe jij tot in de kern in elkaar zit.
Ja, zeker. En ik denk ook vooral dat op het moment dat we geboren worden, kun je daar natuurlijk een astrologisch profiel aan koppelen. Maar op het moment dat je wordt geboren, ben je nog een soort van blanco sheet, weet je wel. Dus het is nog, je bent in principe nog niemand, je gaat dingen ontwikkelen. En er zijn mensen die zeggen, nou, in de baarmoeder of ver daarvoor al wordt er al invloed uitgeoefend op wie jij wordt later. Mm-hmm. Maar ik denk, wanneer je wordt geboren en vooral in die eerste jaren van je leven, dat je gewoon dingen doet vanuit wat jij denkt dat goed is. En dan word je gecorrigeerd. En dan wordt de angst van een ander op jou geprojecteerd. De verwachtingen van anderen worden op jou geprojecteerd door ouders, door school, door vriendjes en vriendinnetjes, later door relaties. Dus dan wordt in één keer de wereld op jou geprojecteerd. Mm-hmm. En als je niet zo sterk in je schoenen staat, wat veel mensen gewoon niet doen, dan ga je een leven leiden met projecties van anderen. Dus met de angsten van anderen, met de verwachtingen van anderen. En voor je het weet je niet meer wie je bent. En heb je een baan die je niet leuk vindt, je hebt een relatie die helemaal niet bij je past, je hebt een slechte en ongezonde relatie met jezelf. Ja, en daar staan nu inderdaad veel mensen. Dat is wel wat je net ook al zei, is met veel mensen gaat het niet zo goed, maar ik denk wel dat ze gewoon die invloed weer terug kunnen pakken.
Zeker.
Door weer in verbinding te komen met wie ze ooit waren toen ze heel klein en jong waren.
Ja.
Maar veel mensen weten niet wie dat dan was.
Ja.
Nou, daar kan astrologie dus wel bij helpen. Dan heb je eigenlijk een soort van extra handboekje. Of een rapport van vroeger, dat is ook wel interessant. Als ik een rapport van vroeger lees, denk ik, oh, wat is wel interessant om te weten. Ik wist niet dat ik zo was.
Ja.
Maar komt dat dan door de projecties van anderen, de verwachtingen van anderen, of komt dat dan doordat ik echt zo was? Ja, dat wil ik wel weten, dat antwoord.
Ja.
Ik wil wel weten wie ik echt ben. Als niemand kijkt, als ik alles mag zijn wat ik maar wil zijn, wie ben ik dan?
Mm-hmm.
Zonder de oordelen van anderen. Ja, dat is best moeilijk om daarover na te denken, want vaak gaan mensen binnen 10 seconden al nadenken over wat een ander vindt. Of hoe anderen daarop zullen reageren als jij in één keer je hart gaat volgen en naar het buitenland gaat verhuizen. Zeg ik mensen, oh, maar dat is wel spannend. En hoe ga je dat dan doen met kosten?
Mm-hmm.
Maar dat is een angst van jou. Die hoef je op mij niet te projecteren. Want ik heb die angst niet. Maar ze projecteren wel. Of ze zijn gewoon benieuwd. Dat mag natuurlijk ook. Maar dat is wel wat er continu gebeurt. En als je dus niet stevig in je schoenen staat, dan word je makkelijk van een nieuw idee afgebracht. Of je bedenkt niet eens meer nieuwe ideeën. Omdat je al weet dat anderen daarop zullen reageren. Omdat anderen daar een mening over zullen hebben. En daar wil je eigenlijk een beetje vanaf. Zonde. Want mensen zullen toch wel een mening hebben. Of je nu thuis op de bank zit elke avond of verhuis naar het buitenland. Mensen hebben sowieso een mening over je. Mm-hmm. Dan kun je maar beter doen wat je leuk vindt en zijn wie je echt bent. Want dan kun je in ieder geval met jezelf door één deur en jezelf in de spiegel aankijken. Blij zijn met wie je bent. Blij zijn met hoe je eruit ziet. En blij zijn met tot waar je nu bent gekomen. En terwijl je wel werkt aan jezelf. Dat zijn wel hele belangrijke thema's.
En wat heeft jou dan het meeste geholpen, wat je ook wil meegeven aan mensen, om meer in verbinding te komen met jezelf en erachter komt en voelt wie jij echt bent?
Ja, voelen en luisteren naar jezelf. En dat kan soms niet in een drukke omgeving. Soms kan dat ook niet in een situatie waarbij je continu in een ruimte bent met anderen. Soms vereist het echt even een aantal dagen voor jezelf nemen. Echt even in stilte luisteren en vooral meer voelen wat er gebeurt. Dus wanneer ik met jou in één ruimte zit, weet ik of mijn lichaam ontspannen is of dat ik gespannen ben. Of dat ik dingen zeg die ik misschien normaal niet zou zeggen, of dat ik gewoon precies zeg wat ik wil zeggen. Dus of je echt gewoon helemaal jezelf kan zijn in die omgeving en luisteren naar je lichaam. En ik denk als je veel pijntjes hebt die onverklaarbaar zijn, of je hebt elk weekend alcohol nodig, of je hebt het niet nodig, maar je drinkt toch wel elk weekend, om dan voor jezelf na te gaan, is dat echt het leven wat ik graag wil? En ben ik bereid om op hele jonge leeftijd al gezondheidsklachten te hebben? Is dat dan waar ik genoegen mee neem? Mm. Maar vooral goed luisteren naar jezelf, naar die innerlijke stem. En het is niet zo dat er altijd iemand fluistert in je, maar gewoon luisteren naar hoe je voelt. Naar luisteren hoe je uit, of je dingen kan vertellen die echt op je hart liggen. Dus ben je echt jezelf? En ik denk dat het niet zo heel moeilijk is, dat mensen vaak dat antwoord al weten. Of weten of die baan leuk is, of dat die partner echt bij ze past. Of dat die vrienden nog bij ze passen. Of dat ze echt blij zijn met zichzelf. Als je echt oprecht 's ochtends met plezier naar je werk gaat en je komt ook met plezier thuis in een harmonieuze omgeving. En je kan met een voldaan gevoel echt ontspannen slapen. Ja, dan denk ik wel dat het goed is. Als je problemen hebt met slapen, je hebt problemen met je gezondheid, of je voelt je niet het grootste gedeelte van de week gelukkig, of je kan heel moeilijk met tegenslagen omgaan. Ja, dat zijn allemaal signalen dat je dus niet goed naar jezelf luistert. Te veel over je grenzen gaat.
Mooi, man.
Ja, mooi. Gelukkig.
Ik wil hem afsluiten met de laatste vraag. Ik stel dat aan iedereen. Vanuit wat we hebben besproken vanuit dit moment, wat wil jij aan iedereen die deze podcast luistert nu vanuit jouw hart meegeven?
Ja, wees oprecht blij met wie je bent en met wat je ziet in de spiegel. Wees blij met hoe ver je nu bent gekomen. Wees trots op waar je nu bent gekomen. Je bent echt al van heel ver gekomen. Terwijl je werkt aan de doelen die je nog hebt. Zorg goed voor jezelf alsof dit het laatste leven is. Dat is denk ik ook wel een belangrijke. Zorg goed voor jezelf alsof je echt ook van jezelf houdt en alles is een reflectie in het leven, dus alles wat zich afspeelt in jouw leven is een reflectie van jouw binnenwereld. Dus als alles wat jij ziet in de wereld slecht is, dan gaat er in jou ook iets niet goed. En als je alles wat je ziet, en dat wil niet zeggen dat ik denk van, oh, de oorlog, wat prettig, maar het is wel belangrijk om dus bewust te zijn van een soort diaprojectie. Dus als je een diaprojectie hebt, dat jouw binnenwereld uitzicht in de buitenwereld. Dus je altijd ruzie hebt, je hebt altijd conflicten. Gaat er iets in jou niet goed? Hmm. Als je niet blij bent met je relaties, is de relatie met jezelf ook niet goed. Als je niet blij bent met de gezondheid, dan is de relatie met jezelf niet goed. Dus het komt allemaal op jezelf aan. Het is niet allemaal jouw schuld, maar wel jouw verantwoording om er wat van te maken.
Ja, mooi man. Ik ga hem afsluiten.
Top man.
Dankjewel.
Ja, ook bedankt.
Ik wil iedereen ook bedanken voor het luisteren. En mochten mensen met jou willen connecten of geïnteresseerd zijn in wat je doet, kunnen ze jou gewoon een bericht sturen op Instagram?
Zeker, ja. Ze kunnen mij volgen op mijn Instagram-account, Tony Barberio, NIE.
Ja, ik zet jouw linkje sowieso in.
Ja, precies. Dus dat scheelt.
Dat komt goed, kun je daar checken. En mocht je dit op YouTube kijken, doe even een like hier omhoog. Zou me enorm helpen. Als je op Spotify luistert en je luistert vaker de podcast, een reviewtje wordt super erg gewaardeerd. En mocht je een vraag hebben voor Tony of voor mij, kun je ons gewoon een berichtje sturen. En dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van het moment. En tot de volgende.